Lieve gemeente, namens de kerkraad delen wij u het volgende mede. Morgenochtend op de tweede paasdag, morgen hoopt u voortgaan dominee Visser uit Barendrecht. Vanmiddag is er paasviering met de kinderen van de zondagsschool. De aanvang is 14:15 en allen hartelijk welkom. En volgende week zondag hoopt in uw midden voort te gaan dominee Arnoudsen uit Meerkerk. De collecten vandaag op de eerste paasdag is de eerste bestemd voor de kerk. De tweede voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Morgenochtend op de tweede paasdag is er 1 collecte die bestemd is voor de kerk. En volgende week is er 1 collecte voor de kerkelijke kassen. En de tweede is voor de bouwkas. Tot zover de mededelingen. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stop deze paasmorgen ook in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap. Met God de Heilige Geest. Amen. Ik zal met al mijn hart den Heer blijmoedig geven, lof en eer. En ook het 11e vers van het 9e psalm. Zing den Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. Zingen we dat met elkaar uit psalm 9, de versen 1 en 11. Gemeente, willen wij ons ook deze morgen stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting erop met elkaar zingen uit psalm 34, het 7e vers. Houd dan uw tong in toom, dat zij nooit schandelijk spreek of smaal, dat nooit bedrog of leugentaal op uw lippen kom, betreed het rechte spoor. En daarna zal u het Paasevangelie gelezen worden. En vanmorgen zal dat zijn uit de beschrijving van dat evangelie naar Marcus. En dan van het 16e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Stellen we ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 34, het 7e vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Marcus 16, de versen 1 tot en met 11. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer in uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk dus Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En als de Sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf, als de zon opging. En zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling, zittende ter rechterzijde bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot hen: Zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet, ziet de plaats waar zij hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij uw lieden gezegd heeft. En zij haastelijk uitgegaan zijn de vloden van het graf. Een beving en ontzetting had haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte hen, degenen die met hem geweest waren, welke treurenden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. Tot zover de schriftlezing. Lieve gemeente, dan willen wij nu samen met elkaar het heilige aangezicht des Heren zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij gedenken aan zuster Hollaar Vijfhuizen van de Emmalaan, die deze week opgenomen moet worden in het ziekenhuis voor een ingreep. En we mogen dankzegging doen met zuster Arendsman, die uit het ziekenhuis mocht komen. Zoeken we samen dan het aangezicht van de Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mag het vandaag Pasen zijn. De dag van uw opstanding. De dag waarop de steen werd afgewendeld. Waar de wachters moesten vluchten. Waar de aarde heeft gebeefd. Toen gij, o koning der koningen, opstond van uw rustbed. Waar gij gerust hebt van die arbeid die gij volbracht had op de kruisheuvel van Golgotha. Daar in dat graf, waar gij geen verderving hebt gezien, hebt gij gewacht op die eerste dag, de opstandingsdag, de roem der dagen, waarop uw Vader de betaling heeft aanvaard en het gezegd heeft: Zoon, kom uit, sta op, want gij hebt volkomen betaald. Toen zijt gij opgestaan. De dood kon u niet langer vasthouden, want hij was overwonnen. Heer, en zo zijt gij als die grote triomfator opgestaan uit het graf, om aan uw kinderen uit te delen de gave die gij voor hen verworven had. Want daarom moest het Pasen worden, zoals ook de apostel Paulus het uitgeroepen heeft. Want hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Heren, want als gij in het graf gebleven was, had gij wel de schuld betaald, heren. Maar had ze niet uit kunnen delen. Had het leven niet kunnen schenken. En daarom is het zo'n heerlijk wonder dat het Pasen mocht worden. Dat gij daarin betoond hebt. Ik heb betaald. Ik heb overwonnen. En nu mag ik het u uitdelen op grond van mijn volbrachte arbeid. Heren, zou het zo ook vandaag nog Pasen mogen worden. Heren, gij weet hoe wij vanmorgen zijn opgekomen naar uw huis. Gij weet welk verlangen er in ons hart was. Gij weet ook van onze strijd. Gij kunt ook weten, heren, van onze aanvechtingen. Heren, gij weet ook, als we misschien uit gewoonte gekomen zijn. Wij bidden u, hoe het dan ook zij, heren, laat het u niet in de weg staan. Maar wil gij rijkelijk werken door de bediening van het woord vanmorgen in ons aller hart. Ga niemand van ons voorbij, heren, en zie zo in gunst op ons neer. Heren, wij bidden het u. Wil gij ook vanmorgen toch helpen, als wij geroepen worden om dat woord te verkondigen, dat Paasevangelie. Wij bidden het u, heren, kom er toch zelf in mee. Wij kunnen het niet. We zijn in alles zo diep en stijl van u afhankelijk. Als u ons verlaat, Heer, hoe zullen wij dan ooit iets kunnen zeggen? En daarom bidden wij u om de bediening van uw Heilige Geest. Heer, ik heb dat toch beloofd. U die roept, bent toch ook de getrouwen. Heer, gij die zendt, zult het ook wel maken. Dat hebt u toch beloofd. Ik heb toch nooit beschaamd, Heer, al degenen die het van u verwachten. Mag dan zo ook onze verwachting van u de Heere zijn. Wil gij ook meegaan als zuster Holla de komende week naar het ziekenhuis moet, heren? Zie dan ook in gunst op aan, heer. U weet ook hoe ze er tegenop ziet, samen met haar man en kind en kleinkind. O Heere, wilt u al de familie gedenken? Het is toch altijd heel wat als een geliefde zulk een ingreep moet ondergaan. Wilt dan ook bij haar zijn, haar omringen en geef haar die rustige overgave aan u de Heere. Heere, maar het is ook weer zo'n roepstem. Geef dat ze die ook verstaan mag. Dat u daarin ook klopt op haar deur. Bereid ook toch uw hart om ook mij te mogen ontvangen. Heere, zou u dat vanmorgen in haar hart willen werken? Wat zou dat rijk zijn als gij intreden nam, ook in haar hart. Heere, dat is rijker dan wat we op aarde ooit kunnen ontvangen. Het is heerlijker dan de gezondheid die er is. Er is toch niets groters, toch niets eerlijkers dan de schuld vergeven te hebben, de zonden verzoend. Heere, wil het ook in haar leven werken, van haar man en allen die haar lief en dierbaar zijn. We mogen ook uw naam hartelijk dank zeggen dat zuster Arendsman weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. U hebt haar uit en door geholpen. Wil haar ook nu weer sterken als haar taak in het gezin weer op moet nemen. Heere, wil haar ook nog de nodige rust geven om te herstellen. Wil zo bij haar blijven, geef in haar hart en van haar man en de kinderen die hartelijke dankbaarheid aan u de Heere, dat u tot hiertoe nog zo wonderlijk wel met haar gemaakt hebt. Blijf zo bij haar. Heere, wij willen ook aan u opdragen onze broeder Baan, die met zijn gezin in Mannheim is, om daar ook een preek te lezen onder de schippers. Wil ook bij hem zijn, wil hem daarin ook sterken, wil hem ook weer veilig thuis brengen op uw tijd. Wees ook met allen die niet in ons midden zijn, Heere, die elders zijn, om ook wat rust te mogen ontvangen, wil ook bij hen blijven. Zie zo in gunst en genade op ons neer, ook allen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u ook aan hen gedenken, de ouderen, zij die thuis nog op de allerkleinste moeten passen. Heere, we dragen heel de gemeente met al de noden en de zorgen hartelijk aan u op. U weet wat we allemaal mee kunnen nemen, de kerk in, Heere. U weet ook wat een zorgen we kunnen hebben. En daarom komen wij tot u gevloden, Heer, om het van u, de levende God, alleen te mogen verwachten. Zie dan zo in gunst en genade op ons neer. Heere, begeef en verlaat ons niet. Als u moest doen nadat wij verdiend hadden, o Heere, dan zou het nooit kunnen. Maar doet u het nou, uit vrije genade, tot de roem van uw naam. We bidden het u om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeenten, het mag vanmorgen eerste paasdag zijn. De opstandingsdag van de koning van de kerk. Goede vrijdag ligt achter ons. Maar gemeente, hoe hebben wij Goede Vrijdag gevierd? We hebben met elkaar bij het kruis gestaan. Maar hoe zijn we nou naar huis gegaan? Zijn we naar huis gegaan zoals in de dagen van de kruisiging van Christus op Golgotha? Als velen, misschien wel onder de indruk van het gebeurde, van die 3-urige duisternis, van al die dingen die plaatsgevonden hebben. Maar toch uiteindelijk onveranderd. En gewoon weer doorgegaan met onze godsdienstige oefeningen, zoals ook menig Israëliet weer onveranderd naar de tempel is gegaan. Of mocht Goede Vrijdag voor ons een onvergetelijke dag zijn geworden, omdat we het met de moordenaar aan het kruis mochten horen: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Mochten wij met die hoofdman staanden bij het kruis, met ogen des geloofs zien: deze is waarlijk de Zoon van God. Hebben wij in die kruispaal, in de gekruisigde Christus, de enige weg tot behoud en ontkoming gezien? Hebben wij door het geloof mogen zien dat Goede Vrijdag de betaaldag geworden is, ook voor mijn zonden? Ook dan is het een onvergetelijke Goede Vrijdag geworden. als we daar gezien hebben dat hij ook voor mij de volkomen voldoening heeft aangebracht. Maar gemeente, nou kan het ook zijn dat we daar gestaan hebben als van verre, met veel raadsels in ons hart, met tranen, dat we daar Christus hebben zien sterven, maar we gehoord hebben hoe hij gestorven en begraven is. Dat er wel een uitgang van ons hart naar hem is, maar dat het alles toch nog zo donker is. Dat we niet weten hoe we nu met God verzoend moeten worden. En dat er iets in ons hart geweest is, wat vergelijkbaar is geweest met die vrouwen die daar gestaan hebben. Die Jezus zo hartelijk lief hebben. Maar gezien hebben hoe hij gestorven is. En hoe hij daar begraven is in de hof van Arimathea. En hoe daar de steen is gewenteld voor het graf. En daar het einde gekomen is aan al hun verwachtingen. Die het niet begrepen hebben. En die niet weten hoe het verder moet. Is dat misschien ook jouw leven? Is dat misschien ook uw leven? Dat u voelt dat u met God verzoend moet worden. En dat er wel uitgangen van uw hart zijn. Naar hem. Maar dat het alles zo donker is. En dat u zegt, och, hoe kom ik nou ooit met God verzoend? Hoe wordt hij nou de mijne? En ik de zijne? Kom gemeente, dan bent u vanmorgen niet alleen. Want we gaan vanmorgen mee met een aantal vrouwen. Voor wie het ook zo donker is. Waar de liefde wel in hun hart was. Maar waar de vragen zo groot waren. En waar het zo donker in hun hart was. Daar ging de zon voor hen oprijzen. En de Heere geef ook. Dat zo vanmorgen. In jou. In uw. En ook in mijn hart. De zonne der gerechtigheid. Van die opgestane levensvorst. Mag schijnen in het hart. Dat het zo ook Pasen mag worden. Weet u, we willen vanmorgen dan stilstaan bij hetgeen we met elkaar gelezen hebben. Markus 16. En daarvan de versen 1 tot en met 8. Waar we in het bijzonder u van lezen, het zesde vers. Waar de engel zeide tot de vrouwen. Zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener. Die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Ziet de plaats waar zij hem gelegd hadden. Liefde gemeente, wij willen bij dit schriftwoord schrijven Pasen. Het feest van het geopende graf. En we letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats de vrouwen voor het graf. In de tweede plaats de engel in het graf. En in de derde plaats de opdracht vanuit het graf. Pasen, het feest van het geopende graf. We letten dan op de vrouwen voor het graf, de engel in het graf en de opdracht vanuit het graf. Doch eerst gaan we zingen en wel met elkaar uit Psalm 77 en daarvan de versen 2 en 6, waar u iets van die strijd in de harten van de vrouwen vertolkt vindt. Schatte mij geheel verloren, mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet dan klacht op klacht. Peinsde ik aan mijn vruchtloos kermen, vruchtloos roepen om ontfermen. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. Psalm 77, de versen 2 en 6. Gelijk een duif door het zilveren wit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen, ver boven anderen vogelen pronkt, zo zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Zingen we dat gemeente met elkaar na het amen der prediking uit Psalm 68 en daarvan het zevende vers. Maar hij zeiden tot haar, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet, ziet de plaats waar zij hem gelegd hebben. Pasen, het heerlijke heilsfeit van het geopende graf. We staan stil bij de vrouwen voor het graf, de engel in het graf en de opdracht vanuit het graf. En als de Sabbat voorbij gegaan was. Geliefde gemeenten, zo'n Sabbat is er nooit geweest en zo'n Sabbat zal er nooit meer komen. In velerlei opzicht is deze Sabbat zo gans uniek. In de eerste plaats is het de Sabbat waarop Christus gerust heeft. Toen hij het uitgeroepen had, het is volbracht. Het doel is bereikt, de betaling is aangebracht. Daarom, Vader, beveel ik mijn geest in uw hand. Toen is hij gaan rusten en is hij gelegd in het graf, waar zijn ziel en lichaam geen verderving zien zou. Zijn Vader heeft daar gewaakt. En daar heeft hij in dat graf voor al de zijnen het graf geheiligd. Het is ook een bijzondere Sabbat geweest voor zijn discipelen en voor de vrouwen. Een Sabbat vol van droefheid, een Sabbat vol van vragen, een Sabbat waarin al hun hoop vergaan is. Een Sabbat waarin ze geen uitzicht meer hadden hoe het nou ooit verder moest. Het is ook een Sabbat geweest waarin men het voorhangsel heeft moeten dichtnaaien dat gescheurd was om zo weer de offerdiensten te kunnen voortzetten. Offerdiensten die nu de Heere met toorn en afschuw vervulden, want immers het offer was gebracht en daarom behoefden het bloed van bokken en stieren immers niet meer te vloeien. Daarom een onvergetelijke Sabbat in velerlei opzicht. Die Sabbat is voorbij gegaan, zo schrijft Marcus. De Sabbat voor de Joden nam hij een aanvang op de vrijdagavond als de sterren zichtbaar werden. En de Sabbat die eindigde op de zaterdag als de zon onderging. Als de zon onderging, gingen ook in Jeruzalem de winkeltjes weer open. En aan het einde van die Sabbatdag zien wij dan ook een aantal vrouwen haastig naar de winkeltjes gaan om in de avonduren nog specerijen te kopen. En van die specerijen die zij gekocht hebben, die ze met veel geld moeten betalen, hebben ze in die avond nog zalf gemaakt. Want zij willen morgen in alle vroegten nog eenmaal hun liefdedienst betonen aan hem die ze zo innig lief hebben, de Heer Jezus Christus, die ze gevolgd zijn tot op het laatste moment van zijn leven toe, maar die nu gestorven is, neergelegd is in het graf. Hem willen ze nog zalven en daarom kopen ze in die avond nog zalf, bereiden hem en gaan slapen. Ach, wat hebben ze weinig geslapen, met die vele vragen die hun hart bezet. En als dan ook daar het eerste licht van de morgen is, staan ze in al de vroegten op om naar het graf te gaan. Wie zijn toch die vrouwen? Wel, we hebben al eerder met ze kennis gemaakt. Wel, het zijn die vrouwen die daar gestaan hebben aan de voet van het kruis. Marcus vertelt ons erover in het 40ste vers van het vorige hoofdstuk. En daar, zo schrijft hij, op de kruisheuvel van Golgotha waren ook vrouwen van verre die dit sterven van Jezus aanschouwden, onder welken ook was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus de Kleine en Jozes en Salome. Drie vrouwen, ze worden ons hier bij namen genoemd. Vrouwen die van verre gestaan hebben, zo zegt Marcus. Die daar gestaan hebben en het gezien hebben. Hoe daar hun meester, die zij al die jaren gevolgd hebben. Die zij zo hartelijk lief hebben. Die meester, hij sterft. En met zijn sterven is al hun hoop vergaan. Op de komst van het koninkrijk. Wij dachten dat hij de Messias was. En wat moet dat sterven geweest zijn voor Maria Magdalena? Als een zwaard zal het ook door haar ziel gegaan zijn. Want wat had zij hem innig, innig lief. Hij die haar met dat heerlijke wonder verlost had. Van de vele duivelen die in haar waren. Zij die hem met al haar goederen al die jaren gediend heeft. Ze was een van zijn getrouwste discipelinnen. Wat moet het ook geweest zijn voor Maria, de moeder van Jacobus, de Kleine en Jozes. Zij is waarschijnlijk een tante geweest van de Heer Jezus. Ze was immers getrouwd met Klopas, een broer van Jozef. Ze heeft dus als het ware heel dichtbij de Heer Jezus zien opgroeien als klein kind in Nazareth. Maar dat niet alleen, ook zijn woorden en zijn onderwijs zijn voor haar tot zegen geweest. En ook de liefde tot hem deed haar hem volgen tot aan de kruisheuvel toe. Daar staat tenslotte ook Salome. Zij is de vrouw van Zebedeus. De moeder dus van de twee discipelen van de Heer Jezus, Johannes en Jacobus. Zij die tot de Heer Jezus gekomen is met die vraag. Heere, mogen mijn zonen zitten aan uw rechter, aan uw linker. Zeiden, als u uw koninkrijk gaat oprichten. Zij die dus geloofden dat hij de Messias was. Die het koninkrijk zou komen oprichten. Al deze vrouwen, ieder op zijn eigen wijze. Was betrokken op de Heer Jezus. In de weg van het wonder. In de weg van de familiebanden. In de weg van het uitzien naar het koninkrijk. Maar hoe dan ook. Alle drie waren zij zo hartelijk aan de Heer Jezus verbonden. Daarin hadden ze dat gemeen. Hun liefde tot de Heer Jezus. En het is die liefde die hen deze morgen in alle vroegten doet opgaan naar het graf. Met de zalf die ze gekocht hebben voor een dure prijs. Maar dat kon hun niet weerhouden. Zij wilden nog de laatste eer aan de Heer Jezus bewijzen. De doodsgeur als het ware nog zo lang mogelijk tegenhouden. Gemeente, wat zien wij hier toch dat je ook in de liefde zo kunt dwalen. Om een dode Jezus te willen gaan zalven, menende dat ook zijn lichaam aan de verderving zou worden overgegeven. Wat hadden ze toch nog zo weinig verstaan van dat woord dat hij tot hen gesproken had. Hoe hij zou opstaan op de derde dag. Waar hij het toch tot hen zo nadrukkelijk gezegd had. En zij zullen mij bespotten en mij geeselen en mij bespuwen en mij doden. Maar ten derde dagen zal ik weder opstaan. Ze hebben het niet willen horen. En ze hadden toch ook vanuit het Oude Testament kunnen weten. Dat hij daar in het graf geen verderving zou zien. David had het immers toch geprofeteerd in de 16e psalm. Waar hij zegt, gij zult niet toelaten dat uw heilige verderving zal zien. En Petrus zal dat ook later zeggen. Als hij verlicht is door de Heilige Geest en hij al deze dingen nu mag verstaan. Maar op dit moment verstaan ze er niets van. Omdat het zo dwars tegen hun eigen meningen en opvattingen inging. Daar wilden ze nog aan vasthouden, aan hun verwachting van dat aardse koninkrijk. En er was in hun hart nog zoveel verzet tegen de weg van lijden en sterven. Ze hebben naar zijn woord niet geluisterd. En daarom dwalen ze, ook in hun liefde. En geliefde gemeente, dat kan zo ook zijn in ons leven. Dat we wel dat woord horen. En dat er zo'n hartelijke betrekking op dat woord kan zijn. Maar dat we nog zo onze eigen gedachten hebben over hoe de Heere dat woord nou zal uitwerken in ons leven. En dat het daarom zo anders gaat dan wij denken. En dat er nog zoveel duisternis en zoveel vragen zijn. Omdat we niet waarlijk willen luisteren naar wat het woord ons te zeggen heeft. En dat het dan nog zo duister kan zijn in het hart. Maar wat is het dan vanmorgen een wonder. En als het ware als een voorafschaduwing van wat gaat komen, een vingerwijzing, staat er zo heerlijk als de zon opging. Het is alsof Marcus wil laten zien, die zon zal opgaan in de harten van deze vrouwen waar het nu nog zo donker is en waar nog zoveel droefheid is. De gemeente, zo zien we ze gaan. Ach, en het zal zijn zoals het ook bij de Emmausgangers geweest is. Ze hebben zo met elkaar gepraat. Hoe kan het toch zo gegaan zijn? Waarom moest hij nou sterven? Waarom zijn al die dingen nou zo gelopen? En terwijl ze daar met elkaar over spreken, wat er op die kruisheuvel van Golgotha gebeurd is, en ze ook uiteindelijk in hun gedachten nog komen bij het graf, dan ineens slaat schrik om hun hart. Want wat hebben ze daar gezien bij dat graf? Wel, dat die mannen daar een hele grote steen voor het graf gewenteld hebben. Een hele grote steen. Marcus vestigt alle aandacht erop. Luister maar aan het slot van het vierde vers, want hij was zeer groot. Het was een hele grote steen die er voor dat graf gewendeld is. En het was veel eenvoudiger om hem ervoor te wentelen dan om hem er vandaan te wentelen. Wel, waarom, jongelui? Wel, voor dat graf was als het ware een kuiltje gegraven. Zo rond. En daar rolde dan die steen in. Zodat je hem als het ware uit een kuil zou moeten drukken omhoog om hem weg te kunnen wentelen. En daarom, ze roepen het uit, wie zal de steen voor ons wegnemen? Nou, moeten wij naar de Heer Jezus toe om onze liefde aan hem te bewijzen, om hem te zalven met onze specerijen, en nou kan het niet meer. Nou wordt het onmogelijk voor ons om die liefdedienst aan de Heer Jezus te bewijzen. En ze weten waarschijnlijk niet eens dat er nog een veel grotere moeilijkheid voor hen oprijst. Namelijk dat er nog een zegel op het graf zit en dat er nog wachters zijn. Maar hoe dan ook, die steen die kunnen zij niet afwentelen. En terwijl ze die moeilijkheid zien, gaan ze toch door. Ze zeggen niet, nou laten we dan maar naar huis gaan. Gemeente, daar zie je nou iets van die trekkende liefde. Al zal het verstand nou moeten zeggen, het kan toch niet. Toch gaan ze naar het graf. Dat is nou die liefde die hen trekt. Dat is nou dat verborgen werk van de Heilige Geest. Die hen niet van dat graf afhoudt. En zo kan het ook vanmorgen zijn bij u. Dat je na de Goede Vrijdag naar huis gegaan bent. Dat het alles zo donker is. En dat je niet weet hoe het nou ooit nog goed moet komen. Maar dat je toch vanmorgen in de bang zit. Ook al denk je, het zal nooit voor mij kunnen. Maar dat je toch zegt, en ik moet er zijn. Zo was het ook bij die vrouwen. Hun liefde was zo sterk. Terwijl ze het spoor zo hopeloos bijster waren. En de steen voor hen oprees als een onmogelijkheid om hun liefde werk. Toch gaan ze voor onbegrijpelijke weg. Maar ze gaan. En dat is zo wonderlijk, geliefde gemeente. Dat is zo onbegrijpelijk. Elke keer weer opnieuw. Als wij daar onmogelijkheden zien. Als wij niet weten hoe het verder moet. Heeft God het allang voor zijn kinderen opgelost. Want dan lezen wij verder. dat het was de eerste dag der week. O heerlijke dag, opstandingsdag. Het is de eerste dag, de dag des Heren geworden. Daar kon de dood hem niet vasthouden op die eerste dag van eeuwigheid bepaald. Dat hij zou opstaan uit het graf. En daarom heeft de Vader engelen gezonden. Opdat zij komen zouden om de steen af te wentelen. Geen steen kon hem tegenhouden. Geen verzegeling kon hem vasthouden. Geen wachters konden hem de uitgang belemmeren. Ja, zelfs de dood niet. Om hem te doen opstaan. Het was geworden, zeer vroeg op de eerste dag, de opstandingsdag, de roem der dagen. En om die heerlijke tijding te verkondigen, zendt de Heer opnieuw een engel uit de hemel. Waarvan Matthäus ons zo heerlijk vertelt. En zie, er geschiedde een grote aardbeving. Want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen van de deur. O, daar zendt de Heren zijn dienaar en zegt: bereid mijn zoon een koninklijke uitgang. O, het was niet omdat Christus niet door die steen heen zou kunnen gaan. Zeker. Hij kan later ook door een gesloten deur komen in de zaal. Maar het is een eerbetoon van de Vader aan zijn Zoon. Dat hij een engelenwacht stuurt om de steen af te wentelen. Mijn Zoon, ik heb de kwitantie ondertekend. Het is volbracht. Het is een eerbetoon. Waarvan de dichter uit Psalm 24 zingt: verhoogt, o poorten, u de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat uw koning moogt ontvangen. Wat is dat geweest, die paasmorgen, toen de steen afgewenteld werd, de aarde beefde, de wachters gevlucht zijn, daar is hij opgestaan. Zie hem komen, gemeente, de koning der koningen, uit het graf. Daar verrijst hij uit het graf. De steen is afgewenteld. Ook opdat de vrouwen straks in het graf mogen zien. Dat ze het mogen zien dat het graf leeg is. De steen afgewenteld. O, de vrouwen, ze worstelden er zo mee. Hoe zullen wij die steen afwenden? Zo kunnen wij ook met zoveel dingen worstelen. Hoe zal dat moeten? En zie daar, God heeft het reeds gedaan. Hij heeft de zaak reeds voor zijn kinderen opgelost. Want het staat er zo treffend. Als ze dan boven gekomen zijn en ze zien daar het graf, dan is het zo wonderlijk dat ze het zien. En de steen is afgewenteld. Wat zullen ze verwonderd zijn. Daar ze zo dachten: die steen, hoe moeten wij die afwentelen. En zie, hij is afgewenteld. En als het ware rennen ze naar dat graf toe. En hoewel de wet van Mozes het hen verbiedt om in een graf te gaan waardoor ze onrein zouden worden, ze kunnen niet buiten dat graf blijven en ze gaan dat graf in. De liefde dringt hen om te zien wat er gebeurd is. En als ze dan binnenkomen in dat graf, dan ontmoeten ze daar een jongeling, een jongeman. En het is hen direct duidelijk: dit is een gezant van de levende God. Hij is wit gekleed, wit de kleur van de hemelse heerlijkheid, die aanduidt de reinheid en de heiligheid van God. Een lang wit kleed waarvan we later ook zullen lezen in Openbaringen, waarvan we eerder al gelezen hebben op de berg der verheerlijking, dat zijn kleding werd blinkende, zeer wit als de sneeuw. De witte kleding, de boodschap: hier zit een gezant van de levende God. Een jongeling. Het laat ons ook zien dat de engelen niet oud worden in de dienst van de Heere, maar dat ze telkens in die volkomen schoonheid en kracht zijn waarin de Heere hen geschapen heeft. Maar dan, gemeente, als ze dan inkomen en ze zien daar die engel in dat blinkende witte kleed, als de gezant van de levende God. Dan staat er, en zij werden verbaasd. Kinderen, en dat woord moet je goed opvatten. Jij bent ook wel eens verbaasd. Bijvoorbeeld, als je van je vader en moeder een cadeau krijgt en je maakt het open. Je had er helemaal niet op gerekend dat je dat zou krijgen. Dan ben je verbaasd. Maar dat is een verbazing van blijdschap en verwondering. Maar hier moeten we dat woord verbaasd heel anders lezen. Nou, de grondtekst betekent dat woord verbaasd hier dat ze buiten zichzelf raken van ontsteltenis en schrik. We hebben dat ook gelezen namelijk van de Heer Jezus als hij is in de hof van Gethsemane. Dan lezen we het ook en dan staat het er. En hij begon zeer verbaasd en beangst te worden. Deze verbazing is dus een verbazing die je zou moeten weergeven met schrik en met ontsteltenis, met ontzetting. Schrik en beving vangt hen aan. En gemeente, dan zien wij vanmorgen op deze paasmorgen weer opnieuw hoe dat toch elke keer Gods kinderen in deze dingen zo kunnen dwalen. Want deze engel was niet door de Heere gezonden om hen te bestraffen of om hen te vermanen. Maar hij was juist gekomen om hen te troosten en hen te bemoedigen. Telkens weer zien wij dat dat de taak van die engelen is. Als het gaat over de Heer Jezus Christus, dan is Maria bevreesd als daar een engel komt, terwijl hij zo'n heerlijke boodschap heeft. En zegt, vrees niet Maria. En als daar de engelen komen om die boodschap te brengen van de komst van Christus, dan zijn ook opnieuw de herders zeer bevreesd. En moeten de engelen het opnieuw zeggen, vrees niet. En ook hier weer opnieuw moeten ze het in liefde zeggen. Tot die verschrikte vrouwen. Wees nou niet verbaasd, want ik verkondig u goede boodschap. Zo gaat de Heere telkens weer om. In die liefde en die zorg met zijn kinderen. Die het vaak zo verkeerd begrijpen. Die vaak in die verkeerde wegen ronddolen. En telkens weer die opzoekende liefde van de Heere. Dat tere omgaan met zijn kinderen. En hier zien we er ook weer iets terug bij de engel. Dan wordt het toch waar. Wat de Heere door de dichter van Psalm 85 zegt. Ik vind in gunst en niet in wraak mijn lust. Het is mijn verlangen, o mijn kinderen, om u verder te onderwijzen in de weg der zaligheid, waarin gij zo menigmaal dwaalt. En als het ware zou je mogen zeggen dat in die lieflijke aanspraak van de engel zijt nou niet verbaasd, de eerste vrucht van het werk van Christus openbaar komt. Want zij hadden, om het zo te mogen zeggen, een bestraffing verdiend. Want ze zijn ongehoorzaam aan het woord wat de Heere gesproken had. Ze zijn niet gelovig geweest aan wat de Heere tot hen gezegd had. Gemeente, als je het elke keer weer zo mag overdenken, dan zie je zo de liefde van de Heer. Allereerst al in die aanspraak zei nou niet verbaasd mijn kinderkens. Mijn vrouw en ik kom niet in mijn toren. Maar ik kom in mijn opzoekende liefde. Want dan staat er zo mooi. Gij zoekt. De Heere weet wat er leeft in het hart van die drie vrouwen. Dat is hem niet onbekend, gemeente. Hij weet dat ze zoekend zijn. Hij weet dat ze zo'n uitgang hebben naar zijn zoon. Hij weet van hun liefde. Gij zoekt Jezus. Gemeente, dat is zo'n troost. Als je nou vanmorgen in de kerk zit. God weet het. God weet wat er in je hart omgaat. God weet van je strijd. God weet van je verdriet. God weet van je moeite. De engel zegt, ik weet het. Gij zoekt Jezus. Maar welke Jezus zoeken jullie? Zegt de discipel. Jullie zoeken Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. En hier tekent de engel de Heer Jezus in zijn diepe vernedering. Jullie zoeken Jezus die uit dat verachte Nazareth komt, waar niets goeds van te verwachten is. Jullie zoeken Jezus die gekruisigd was. Moest opletten. Het staat er zo heel nadrukkelijk. Jullie zoeken iemand die gekruisigd was, maar dat is voorbij. Wat zoeken jullie de levende bij de doden? Jullie moeten niet langer stilstaan bij het feit dat hij gekruisigd is, want dat is hij geweest, maar hij is niet meer de gekruisigde. En dan klinkt het als het ware als een klaroenstoot vanuit het graf tot de vrouwen. Hij is opgestaan. Daar ligt nou het keerpunt van de geschiedenis. Jullie zoeken een dode Jezus die gekruisigd was. Jullie zoeken een verachte Jezus uit Nazareth. Maar ik mag jullie vanmorgen verkondigen, de opgestane, hij leeft om eeuwig te leven. Hij is opgestaan. En de kinderen, ze zullen er zeker van gezongen hebben of zingen. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Hij rees uit graf door eigen kracht. Want hij is God, bekleed met macht. Wat een boodschap aan deze vrouwen. Hij leeft. Je zoekt een dode die gekruisigd was. Je zoekt een verachten, maar ik verkondig u een verheerlijkte Jezus die opgestaan is en leeft. En dan zegt de engel daar nog iets bij, hij is hier niet. En dan vanuit die Griekse werkwoordvorm komt het zo heel nadrukkelijk naar voren. En hij zal hier nooit meer komen. Dat klinkt erin door. Voor eens en voor altijd heeft hij het graf achter zich gelaten. Hij zal hier nooit meer terugkomen. Hij zal niet nogmaals sterven. Maar hij leeft om eeuwig te leven. Zijn vader heeft het offer aanvaard. Ik ben gekomen, zegt Christus, om mijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En dat rantsoen heeft de vader aanvaard. De losprijs is betaald. En daarom is hij niet in het graf gebleven. Vrouwen, hij is opgestaan om u het leven te geven. Hij is niet in het donkere graf gebleven, maar hij is uit het graf opgegaan om u het licht te geven in uw ogen, omdat u hem zou zien als de verheerlijkte die nou opgestaan is om u het eeuwige leven te geven, om u uit te delen de verzoening die hij aan het kruis voor u verworven heeft. Kom en zie. Hij is hier niet. Kom maar. Kijk maar. Zie je de plaats? Daar heeft hij gelegen. Zie je daar de hoofddoeken? Zie je daar de zweedoeken? Zie je, hij is niet gestolen, maar hij leeft. Hij is opgestaan. Kom en zie. Dat is het wonder van Pasen. Een leeg graf. Want hij is opgestaan. En die boodschap, die moet nu verkondigd worden. Dat moet nu gehoord worden. En daarom staan wij stil bij onze derde gedachte. De opdracht uit het graf. Want dan krijgen tenslotte die vrouwen een opdracht van de Heer. En de engel vertelt het hen wat ze moeten gaan doen. Jullie wilden een liefdedienst bewijzen. Jullie wilden mijn zoon die gestorven was salven. Dat is niet van nodig. Want het werk der zaligheid, dat is volkomen zijn werk. Daar hoeven jullie niets aan toe te doen. Daar heb ik de liefde van jullie niet voor nodig en de specerijen niet. Want het werk van de zaligheid is mijn werk. Is een volkomen werk. Daar zal geen menshand iets aan toevoegen. Maar nu dit werk volbracht is, mogen jullie verkondigers worden van die zeer goede tijding. De gemeente weer opnieuw. Zo'n blijk van die ontfermende liefde van de Heer in dit paasevangelie. Want wat moeten ze gaan zeggen? Gaat heen en zegt het aan zijn discipelen en aan Petrus. Wat een treffende blijk van de liefde van de Heer hier. Dat hij zegt, zeg het aan de weglopers. Zeg het aan degenen die mij verlaten hebben. Zeg het aan degenen die mij verloochend hebben. Dan was dat naar recht geweest. Maar die band die Christus gelegd heeft, blijft in der eeuwigheid. Daar doet zelfs de verloochening van Petrus niet aan af, geliefde gemeente. Zeg het aan mijn discipelen, die ik van eeuwigheid lief gehad heb. En hoewel ze niet met mij gewaakt hebben, en hoewel ze geslapen hebben in de hof, toen ik de pers alleen moest treden, en hoewel ze van mij weggevlucht zijn, en hoewel ze mij allen verlaten hebben, hoe er zelfs één geweest is die mij verloochend heeft, hoe er één geweest is die met eedzwering gezegd heeft, ik ken de mens niet, maar mijn liefde blijft getrouw. Mijn liefde weet van geen wankelen. En daarom zeg het aan mijn discipelen en aan Petrus. Ik zal u niet alleen laten, maar ik zal u voorgaan naar Galilea. Daar zullen ze mij zien. Ga het zeggen tegen mijn broeders. Vertel het hen dat ze mij zullen zien in mijn heerlijkheid. Dat ze mij zullen zien in mijn schoonheid. Dat ze mij zullen zien in mijn overwinnende kracht. En ik zal hen voorgaan naar Galilea. Galilea der duisternis. Galilea waarvan gezegd is dat ze een groot licht zullen zien. Daar in die plaats der duisternis. Daar zal ik mijn licht voor jullie heerlijk en helder verschijnen. Dat jullie het mogen weten. Hij leeft en wij leven met hem. En de engel die voegt er nog aan toe, gelijk hij u gezegd heeft. Een tere aanwijzing. Jullie konden het toch weten. Hij heeft het toch tegen jullie gezegd. Hij heeft het toch aan jullie verkondigd. O, tot beschaming, maar ook tot bemoediging. Zie je wel dat het woord van God uitkomt? Vrouwen, vrees niet. Want het woord van de koning is een waarachtig woord dat niet falen kan. En dan gaan de vrouwen het graf uit. En dan gaan ze heen. En wat doen ze dan? Is het dan net als met de herders? Dat ze al omverkondigen alles wat ze gehoord en gezien hebben. Dat ze daar bij de vroegte, wanneer ze de poorten van Jeruzalem weer ingaan. Dat ze daar al de voorbijgangers gezegd hebben en uitgeroepen hebben. Weet je het? Jezus leeft. Nee. We lezen het. En ze zijn heen gegaan. Met vrezen en beving. Ontzetting had ze aangegrepen. Ze kunnen het niet begrijpen. Ze kunnen het niet bevatten wat ze gehoord en gezien hebben. En ze zijn gegaan haastig. Bevreesd, ontzet over alles wat ze gehoord en gezien hebben. Hoe anders als bij de herders. Verslagen zijn ze. Kan dat nou echt? Is hij nou echt opgestaan? Is hij dan echt niet gestolen? Is hij dan niet echt elders gelegd? En zeker, we kunnen het ons zo voorstellen. Dat ook de vorst der duisternis zijn klauwen heeft uitgeslagen. Naar deze twijfelmoedige vrouwen en gezegd heeft... Het zal wel blijken straks dat hij gestolen is. Kan toch niet waar zijn dat hij opgestaan is. Je hebt het toch zelf gezien dat hij in het graf gelegd is. Geloof het toch niet. Ze hebben niemand iets gezegd. Verward door alles wat ze overkomen is. En ze zijn gegaan naar de discipelen. En ze hebben die boodschap toch doorgegeven. En ik stel het me zo voor, als we dat lezen, dat ze bevreesd en verward waren. Dat ze het met horten en stoten verteld hebben. Dat de emmersgangers er later van zeggen. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld. Die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vinden en kwamen en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden. Die zeggen dat hij leeft. Ze hebben het verkondigd, dwars door alles heen, dat hij leeft. Liefden, de straal van Pasen, te midden van al de verwarring, heeft geklonken in de zaal van de discipelen. Hij leeft, het graf is leeg, de engelen hebben het ons verkondigd. De dood kon hem niet vasthouden en hij zal u voorgaan naar Galilea. Hij leeft. Ze hebben het gehoord, de discipelen. Maar, gemeente, als ons iets bezighoudt rondom dat heerlijke feit van de opstanding van Christus, dan is het dat we wel zien hoe groot de macht van het ongeloof is, juist als het gaat over het geloven van de opstanding van Christus. Dat ook de discipelen het maar niet konden geloven. De Emmausgangers, ze hadden het niet begrepen wat hen gezegd was. Maar, en dat maakt dat wonder zo groot, dat de Heer, terwijl hij het door engelen dat evangelie laat verkondigen, en de engelen als het ware die bij machten zijn om dat licht te laten doorbreken in het hart van de discipelen en van de vrouwen, doet hij dat zelf. En dat is het wonder van Pasen. Dat de Heere zijn kerk, ondanks dat ze die blijde mare horen uit de mond van de engelen, hij leeft, hij is hier niet, terwijl hun eigen ogen het hebben aanschouwd, dat het graf leeg is en ze toch niet kunnen geloven, zal de Heere zelf voor zijn eigen werk instaan. En hij zal zelf dat paasevangelie hen doen geloven, dat hij leeft en zij zullen leven. Zoals de dood hem niet vast kon houden, kan het ongeloof hen niet in de greep langer houden. En zal Christus zelf komen bij Maria Magdalena, bij Petrus, bij Thomas, bij de Emmausgangers. En hij zal zelf komen en de banden van het ongeloof ontbinden. En hoe komt dat nou, gemeente? Hoe komt het nou dat dat ongeloof, als het over dat paasevangelie gaat, zo sterk is? Wel, omdat de weg zo anders is dan zij het gedacht hadden. Zij hadden gedacht dat het een weg zou gaan, steeds hoger, steeds heerlijker. Maar ze hadden niet gedacht dat het een weg zou zijn, de diepte in. Petrus heeft het gezegd, dat zal u geenszins geschieden. Maar ze moesten het leren. Voorwaar, zeg ik u. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Christus, hij moest sterven. Maar zij moeten ook sterven. Met Christus het graf in. Dat is wat Paulus ook gaat schrijven. Ik ben met Christus gekruisigd. En hij schrijft het aan de gemeente van Rome. Wij zijn dan ook met hem begraven. Geliefde gemeente, dat is het. Waar nu de discipelen tegenaan lopen. Sterven. Sterven aan al hun verwachtingen. Om dan nu Pasen te mogen beleven. Wat dan ook de apostel schrijft aan de Galaten. Ik leef, doch niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En in vervolg aan de Romeinenbrief schrijft hij ook, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Dat is het geheim van Goede Vrijdag en Pasen. En daar worstelen nou de discipelen nog zo mee, dat zij met alles de dood in moeten, om uit Christus hun leven te mogen ontvangen. Zie ze daar eens gaan, gemeente. De vrouwen, we hebben ze vanmorgen gevolgd op hun weg. Daar gaan ze met hun specerijen. En daar willen zij nog wat doen aan Jezus. Nog wat bijdragen. Maar Dan is daar de steen die dat onmogelijk maakt. Kan niet meer van onze kant. Nou, lieve gemeente, de bekende professor G. Wisse, die zegt, als daar die vraag van de vrouwen leeft, als zij nog met hun werkzaamheden wat willen doen, wie zal ons de steen afwentelen? Dan schrijft Wisse, ach, het is zo'n bekende vraag. Bekend bij allen die in overtuiging, in ontdekking en in ware bekommernis, zondag 5 en 6 over die vraag, hoe kom ik weder met God verzoend inwendig in de ziel door leven? Daar rijst een onmogelijkheid op die de Heere werkt in hun leven. En ook professor Velema schrijft in het verlengde daarvan dat die stenen op kunnen rijzen van onze schuld die de weg tot de Heere blokkeren. En dat is het wat de Heere ze vanmorgen hier wil leren. Jullie komen nog met je specerijen. En dat mogen wij in onze dagen, geliefden, wel overzetten in het persoonlijke leven. Dat ook wij nog zo aankomen met onze specerijen. Dat wij denken dat onze aandoeningen, onze gestalten, onze overtuigingen, onze versjes, onze tranen, onze gebeden, dat we daar nog iets mee kunnen doen voor de Heere en voor zijn dienst. Maar nou rijst daarop die steen die het onmogelijk maakt om nog iets van onze kant toe te doen aan het werk der zaligheid. Begrijp je er iets van, gemeen? Daar wordt een onmogelijkheid geboren. Daar loopt alles van onze kant vast. Dat is nou Goede Vrijdag. Dan loopt alles van onze kant vast. Weet je het nog met de moordenaar? Dan loopt alles vast. Wij dan rechtvaardig hebben straf verdiend. Kan niet meer. De vrouwen, ze moesten het leren. Het kan niet. Uw specerijen heb ik niet nodig, want mijn werk is een volkomen werk. O, hoor je het? Hoor je het als je nog wat wil aanbrengen? Hoor je het nou vanmorgen, dat er nou niets bij kan? En als je nou worstelt met die vraag, maar hoe dan wel, als wij die steen niet af kunnen wentelen en als God nou geen behoefte heeft aan onze specerijen, als het gaat over de weg waarin wij zalig worden, dan mag u het vanmorgen horen dat het van een andere kant komt, dat de hemel open gaat en dat de hemel zelf zorgt dat die steen afgewenteld wordt, omdat de schuld volkomen betaald is in Christus Jezus. Zijn borggerechtigheid is de grond voor de zaligheid. En daarom, als je nou vanmorgen met alles vastgelopen bent, dan hoop ik dat je nou vanmorgen mag zeggen op deze paasmorgen, o wonder, nou hoeft het van mij niet. Ze hebben bij het graf de specerijen laten staan. Ze hebben gezien dat de steen afgewenteld was. En ze hebben het mogen horen. Gij zoekt Jezus, de Nazarene die gekruisigd was. Zoek het nou vanmorgen. Dan niet bij een dode Jezus. Maar zoek het bij hem. Die is opgestaan. Hij is hier niet meer. Hij zal nooit meer terugkomen in de dood. Want hij heeft de dood volkomen overwonnen. Hij heeft een volkomen zaligheid aangebracht. O, als u dan vanmorgen zo de kerk ingekomen bent, met uw specerijen, met uw tranen, met uw gebeden, en gedacht dat moet de Heere toch wel aangenaam zijn, en dat u daar gezien hebt hoe die steen ervoor gewendeld is, en u nou niets meer kunt toedoen. O, zalig, zalig dat je vanmorgen niets meer hoeft toe te doen. Waarom? Het is Pasen geworden. De schuld is betaald. Volkomen betaald. Hij leeft. Waarom? Om nou zijn genade aan mensen uit te delen. Die nou niets meer hebben. Die niets meer kunnen. En die zeggen, voor ons is het vastgelopen. Hij zegt, ik leef. En gij zult leven. Daarom, geliefden, als je nou vanmorgen zo gekomen bent met de vrouwen, dan klinkt het u toe. Gij die God zoekt, ik weet wie gij zoekt, zegt de Heer. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Het is Pasen geworden, nooddruftigen, veracht zijn goedheid niet. Wat is er heerlijker gebleken dan op deze paasmorgen? Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Hij heeft ze opgezocht. En vanavond zullen we het mogen horen, gemeente, hoe hij zulke zielen nou uit de banden gaat verlossen. Daarom, zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal komen en hij zal doen wat de engel niet kon bewerken. Maar wat zijn machtswoord kan bewerken, dan zal hij het tot uw ziel zeggen. Ik leef en gij zult leven. Zo zal het ook in uw hart dan Pasen worden. Amen. Samen het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat is het toch een heerlijk, wonderlijk evangelie, dat paasevangelie. Heere, daar gij alles volbracht hebt en gij dat wonder hebt laten verkondigen. Ziet, hij leeft, hij is hier niet. Heere, wat is er dan toch een weerstand in het hart van een mensenkind om dat wonderlijk evangelie te geloven. Wat een twijfels, angst en vrezen kunnen er toch zijn, heren. En dan moet u er zelf aan te pas komen om dat licht te laten doordringen in de harten van mensenkinderen. Dat is nou het werk van uw Heilige Geest, opdat ze het zouden geloven tegen al de aanvechtingen, bestrijdingen, verdachtmakingen in, heren. En daarom bidden wij u Wilt gij zelf door uw Heilige Geest al de nevelen wegnemen? Ook van hen die daar zo worstelen met die vraag. Is hij nu ook voor mij opgestaan? Is nou voor mij ook die steen afgewenteld? Heren, dan moeten ze alles loslaten. Ze willen nog zoveel aanbrengen met hun specerijen. Heren, maar het kan niet. Want uw werk is een volkomen werk. In dat werk der zaligheid, daar kunnen wij niets aan bijdragen, Heren. Maar dat behoeft nou ook niet, Heren. En daarom is het zo'n eenzijdig wonder. U hebt alles volbracht. Heren, en daaraan moeten wij nu sterven. Dat er nou van ons niets meer bij kan. Maar ook niet meer bij hoeft, Heren. En laat het nou zo Pasen mogen zijn. Dat er een wonder mag zijn, de steen is afgewenteld. Hij is opgestaan. En hij is opgestaan om mij te geven het leven dat ik in mijzelf niet heb. Maar dat ligt in hem, de opgestane koning. Laat het zo Pasen mogen worden. In het hart van velen, ja, kon het zijn van allen. Laat zo dat paaslicht opgaan, dat hij verzoening een volkomen verzoening heeft aangebracht. Heere, blijf zo bij ons. En laten we vanavond ook opnieuw mogen luisteren. Hoe u dan ook heel persoonlijk die banden van het ongeloof gaat wegnemen. En zo brengt tot die erkentenis dat u leeft. En dat uw kinderen met hem leven mogen. Heere, ga zo met ons mee. Vergeef en verlaat ons niet. Gedenk ook de zondagsschool met de kinderen. En als ook straks de ouders erbij mogen zijn. Heren, laat het een goed en een gezegend samen zijn mogen zijn. Als ook voor onze kinderen. Dat paasevangelie op een eenvoudige kinderlijke wijze verkondigd mag worden. Wees dan ook met uw Heilige Geest in het midden. En laat het zo ook voor de kinderen tot de rijke zegen mogen zijn. Zo zien wij op u. Verlaat ons niet. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met de dichter van Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het op de paasdag hebt gedaan. Ik verwacht daarom uw trouwe hulp van boven. Psalm 72 en daarvan het zevende vers. Thank you. de gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.